Na ruim 4 jaar van angst, honger en ziekte heeft de burgeroorlog in Syrië 200.000 levens geëist. En daarnaast zijn er bijna 12 miljoen mensen op de vlucht binnen het land zelf of daarbuiten. De vluchtelingenstroom groeit en breidt zich uit naar Europa. En meer hulp is nodig voor hen die onderweg zijn. Ook in Nederland zijn er inmiddels al zo'n 30.000 vluchtelingen, waaronder 40% afkomstig uit Syrië. En bijna de helft van alle vluchtelingen is kind. Hulporganisaties roepen gezamenlijk op om geld te storten op Giro 555 en ondertussen ontplooien Nederlanders en ook Amsterdammers lokale initiatieven om de vluchtelingen te helpen. Zij het met geld wat zij hebben opgehaald, maar ook met goederen die zij soms zelf willen gaan brengen. Hierover spreek ik met Robert Verduin, persvoorlichter bij Save the Children, een organisatie dat noodhulp verleent aan vluchtelingen en dan met name aan kinderen en hun familie. En goedemiddag, meneer Verduin.
Goedemiddag.
Ja, ik zei het al, Save the Children die steunt natuurlijk dus vooral de kinderen die op de vlucht zijn geslagen. Ja. Maar wat doen ze precies? Of wat doen jullie?
Nou, in dit specifieke geval gaat het echt om noodhulpverlening. Zowel in de landen waar kinderen vandaan vluchten, hè, in Syrië bijvoorbeeld, maar ook in de landen waar veel van de vluchtelingen aankomen, nu in Italië en in Griekenland, ja, daar is echt sprake van acute nood. En dat gaat dus echt om noodhulpverlening. Heel simpel, voedsel, een dak boven je hoofd. Je kunt het je niet voorstellen, maar in Europa slapen kinderen in de open lucht als ze hier aankomen met geen dak boven hun hoofd. Ja, dat willen wij niet.
Nee, dat denk dat geen enkel mens dat wil. Maar hoe zet Save the Children, hoe zetten zich daar zich voor in?
Nou, dat gaat primair door het werven van fondsen, zoals eigenlijk alle grote goede doelenorganisaties. Hè, het aanspreken van het Nederlandse volk, vragen om geld en dat omzetten in noodhulp. Dat is onze werkwijze.
Ja, aanspreken, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn door onze donateurs te vragen om geld te storten, het Nederlands publiek daarop aan te spreken. Het kan ook op het niveau van subsidies, hè, geld vragen aan grote institutionele donoren. Maar zoveel mogelijk geld. De nood is zo gigantisch hoog. Nou ja, je ziet het elke dag eigenlijk in de krant en in het nieuws. Het is... er is gewoon heel veel geld nodig.
Ja, de vraag naar hulp is dus, wordt alleen maar groter.
Ja, ja.
Wordt het aanbod van hulp daarbij ook groter? Is het zo dat u merkt dat de mensen die geld doneren of hulp aanbieden, dat getal groter wordt?
In dit specifieke geval van de grote vluchtelingencrisis hier in Europa merken we wel dat het heel erg leeft onder het Nederlandse publiek. Dat daardoor ook de geefbereidheid, om het zo maar eens te noemen, dat die groot is. Ja.
Ja.
Het komt ook, denk ik, dat het heel dichtbij komt, hè, hier op het Europese vasteland. Ja, het is zo bijna herkenbaar en niet meer zo ver van je bed. Mm-hmm. Het is echt aan de poorten van Europa gebeurt het. En dat leeft heel erg onder het Nederlands publiek. Dat voelen we en dat merken we.
Dus het komt dichterbij. Nou, begint het dus ook zo te zijn natuurlijk dat er heel veel lokale hulptroepen zich inzetten.
Ja.
Zo werd er onlangs gerept over de draagdoeken die moeders dan aangeboden zouden krijgen. Maar ook andere dingen zoals dekens die aangeboden worden.
Ja.
Wat vindt u daarvan?
Nou, heel sympathiek in ieder geval in die zin. En hartverwarmend. Het betekent dat deze grote crisis iets doet in de hoofden en harten van de Nederlanders. Dus wij vinden het hartverwarmend dat dit gebeurt, dat deze initiatieven ontstaan. Aan de andere kant is het niet de manier die wij voorstaan, zeg maar. En waarom niet? Omdat eigenlijk hulpverlening, we staan eigenlijk voor gecoördineerde hulpverlening. Je moet je voorstellen dat particuliere initiatieven, hoe hartverwarmend en sympathiek ook de chaos kunnen vergroten in de landen. Dus stel je voor dat je draagdoeken, zoals u zelf noemt, hè, draagdoeken voor baby's, als je die zelf gaat brengen naar een noodgebied, kan dat ook betekenen dat je daardoor zorgt dat de bevoorradingslijn eigenlijk verstopt raakt, waardoor andere levensreddende materialen niet bij slachtoffers op tijd kunnen aankomen. Dus dat is een voorbeeld waardoor wij zeggen van wij zijn eigenlijk voor gecoördineerde hulpverlening, waarin de hulpverlening ook wordt verdeeld.
Mm-hmm.
En in die zin vinden we particuliere initiatieven
sympathiek, ja,
maar heeft het niet onze voorkeur. Je gaat elkaar in een chaotische situatie eigenlijk alleen maar voor de voeten lopen. Dat is eigenlijk een beetje onze bezwaar.
Want wie houdt nou bijvoorbeeld het overzicht op zo'n bevoorradingshulplijn of coördineert dit?
Ja, nou... De VN heeft een soort clustersysteem, klinkt allemaal heel ambtelijk, maar de VN heeft een soort clustersysteem ingevoerd. Dat is gebeurd na de aardbeving in Pakistan in 2005. En daarin verdelen zij eigenlijk per onderdeel welk deel van de hulpverlening op zich neemt. Hè. Je moet je voorstellen bijvoorbeeld alles rondom voedsel, dat doet het World Food Program. Alles rondom noodopvang en noodhulp doet het Rode Kruis. Snap je, zo wordt, wordt de noodhulpverlening verdeeld onder allerlei professionals in het veld. En zij coördineren dus ook en zien erop toe dat ook die hulpverleners, want het is zo chaotisch, dat ook die elkaar niet voor de voeten lopen. Of dat Save the Children en een andere hulpverlener niet dezelfde hulp gaat bieden. Weet je, dat je eigenlijk van één specifiek iets te veel hebt. Dus zij coördineren dat allemaal.
Maar denkt u niet gewoon dat het eigenlijk beter is om in ieder geval maar zoveel mogelijk hulp te bieden?
Nee, want in het geval van de babydoeken. Wat heb je aan babydoeken als je weet dat er bijvoorbeeld in Griekenland kinderen op dit moment nog in de open lucht slapen? Dan ben je veel meer gebaat bij bijvoorbeeld een tent. Dan heb je veel liever dat er dat kinderen een dak boven hun hoofd hebben in plaats van dat moeders een draagdoek hebben voor hun baby. Dus die coördinatie moet ook eigenlijk hebben de hulporganisaties veel beter zicht op wat is er nu echt op dit moment acuut nodig en waar moeten we op inkopen en waar moeten we de hulp bieden. Is dat zo'n doek of zijn dat teddyberen of is dat eerder voeding of is dat medicatie of is dat een dak boven je hoofd of weet je, snapt u? Ja. Dus in die zin is die gaat het niet zo. Het gaat natuurlijk, er is heel veel nodig, maar het is niet zomaar van jongens, stuur maar op. Daar moet echt wel een goede coördinatie op zitten.
Ja, u zegt de lokale hulpinitiatieven zijn sympathiek, hartverwarmend.
Zeker.
Maar hoe kunnen ze anders hun sympathie of in ieder geval hun steun betuigen? Wat is volgens u dan de oplossing?
Nou, wat je ook ziet, hè, bij wat er vaak gebeurt, ook zeker als de Giro 555 in actie komen, is dat het Nederlandse publiek wel in actie komt door bijvoorbeeld de winst van een dag van je omzet beschikbaar te stellen. Of dat kinderen taarten gaan bakken en daarmee geld inzamelen. Het komt uiteindelijk wel weer op het geld neer. Maar je kunt natuurlijk je eigen kennis en kunde, je creativiteit en je expertise inzetten om geld in te zamelen. Hoef je misschien niet zelf je portemonnee te trekken, maar dus er zijn wel allerlei acties en initiatieven die daarmee geld inzamelen, ook voor deze Griekse en Middellandse zeecrisis. Dus dat zou kunnen.
Ja, want soms, wat me ook wel eens ten gehoor heeft gebracht, is dat lokale hulpinitiatieven dit ook doen omdat ze zeggen, ja, die grote organisaties, ik weet niet of ik het kan vertrouwen. Ik weet niet of dat geld echt daadwerkelijk bij de vluchtelingen komt. En zo op deze manier kan ik er echt voor zorgen dat die draagdoek of die deken bij de vluchteling terechtkomt. In hoeverre, denkt u ook niet, is het niet wellicht wat transparanter te krijgen, die grote hulporganisaties?
Op zich zijn ook de grote hulporganisaties transparant. Elke grote hulporganisaties hebben een keurmerk, worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties over de besteding van hun gelden. Als ik praat voor Save the Children, kan ik zeggen dat de 93 cent van elke euro terechtkomt bij de doelstellingen van de organisatie, bij de kinderen. Dat wordt allemaal gemonitord en gecontroleerd. Maar natuurlijk zul je in chaotische en in rampsituaties krijgen dat hulpgeld ook wel eens niet goed op de plek komt. Dat is inherent aan het werk wat wij doen in crisisgebieden.
En waar moet ik dan aan denken? Als het niet op de goede plek komt?
Dat je misschien verkeerd hebt ingekocht of misschien toch iets te veel. Of dat je kan van alles bedenken in een crisissituatie of dat het misschien per ongeluk een week te lang in de haven staat omdat dat het daar vast staat of zo, weet je, ook kost allemaal geld. Maar goed, dus inherent aan of als de hele infrastructuur kapot is en de hulpgoederen kunnen niet op tijd bij de slachtoffers komen.
Ja.
Okay. Dat kan allemaal gebeuren. Ja, dat hoort eigenlijk bij het werken in crisissituaties.
Ja, nou, jullie organisatie zet zich dus in voor vluchtelingen, kinderen vooral dan. En dan met name ook aan hun families steun te geven. Wat hebben kinderen nu op dit moment het hardst nodig?
Het verschilt wel heel erg van gebied tot gebied. Maar als ik me zou toespitsen op de situatie hier in Europa, is het vooral een dak boven hun hoofd. Wat ik net zei, dat kinderen die nu aankomen, er is geen opvang nu in Griekenland. Dus de kinderen moeten een tent hebben om in te kunnen slapen, samen met hun ouders natuurlijk. Maar ook heel simpel hygiënepakketten. Weet je? Dus om je te kunnen wassen. Maar ook moeten ze geregistreerd worden. Dus er moeten opvangfaciliteiten komen. Het moet allemaal moet geregistreerd worden. Dus het gaat echt om de eerste opvang en om noodhulp. Maar ik denk dat als ik het samenvat, denk ik dat een dak boven het hoofd, dus het verspreiden van tentzeilen, echt wel heel belangrijk is op dit moment.
Meneer Verduin, kunt u nog wel slapen?
Nou, ik moet zeggen dat het... ja, ik kan nog wel slapen. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat als je de beelden op je laat inwerken en echt tot je laat komen, dat je er af en toe wel moedeloos en gefrustreerd van raakt. En voor ons, in ons vakgebied, een reden om juist een tandje harder te gaan werken.
Ja, nou hartelijk dank in ieder geval voor je toelichting. En fijn dat u met uw organisatie Save the Children zich inzet voor die duizenden kinderen dus die gevlucht zijn. En, en hun families die natuurlijk alle steun en hulp kunnen gebruiken.
Ja.
Ik dank u hartelijk.
Oké, u ook bedankt.